Harding in de Song is dat van Hooverphonic.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
16.000 kandidaten wereldwijd zoeken ze en 1.200 in België. Kandidaten die het zien zitten om een medicijn tegen Alzheimer te testen. U moet minstens 60 jaar zijn, ook nog kerngezond. En dan testen zij of u het effectief gaat krijgen of de kans erg groot is op zijn minst. Dat kan blijkbaar op basis van een eiwit dat u al dan niet aanmaakt tussen de zenuwcellen in de hersenen. En wie wel, die mag dan echt proefpersoon worden. Dat laatste is dan weer hoopgevend, maar het onderzoek duurt een jaar of vijf en intussen zitten die proefpersonen wel met de wetenschap dat ze er ooit mee geconfronteerd gaan worden. Tenzij dat medicijn werkelijk een wondermiddel is natuurlijk, maar de wetenschap van hoe je gaat eindigen valt daar eigenlijk mee te leven. Dat is de vraag die we vandaag een beetje willen beantwoorden. Edgard Eekman, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent manager van de dienst communicatie van het UZ in Jette. Dat is de woordvoerder, hè, met andere woorden.
Ja, inderdaad.
Je zit hier niet als woordvoerder, wel als ervaringsdeskundige, zullen we zeggen. Ervaringsdeskundige niet tot het einde, want niemand kan op dit moment zeker weten of die al dan niet Alzheimer gaat krijgen. Je kunt het vermoeden, omdat het in je familie zit, maar dat eiwit, dat is bij jou ook niet onderzocht. Jij weet niet of dat aanwezig is.
Nee, en ik weet ook niet of ik het wil weten.
Nee, dat is de volgende vraag, hè. Zou je het willen weten?
Hele moeilijke vraag. Ik denk het niet, eigenlijk. Ik denk dat ik mij liever afstem op de symptomen die er eventueel zouden kunnen zijn dan dat ik het echt rationeel weet.
Mm-hmm. Waarom?
Omdat ik een beetje bang ben dat dat mijn gedrag beïnvloedt. Ik denk als ik weet dat dat in de pijplijn zit met alle onbekenden die erbij zijn, dat ik de rest van mijn leven misschien ga anders bekijken en dat ik andere dingen ga doen. En eigenlijk denk ik, laat ik de normale drive maar houden en de dingen doen die ik wil doen.
En misschien gebeurt het ook niet, hè? Dat is altijd een deel van de hoop.
Het is een kansspel, hè?
Hoeveel kansspel is er dat het wel gebeurt?
Het is een beetje alsof ik mijn leven zou aanpassen aan het feit dat ik misschien ooit de loterij win. Ja. En dan denk ik, ja, nee, daar ga ik niet op speculeren.
Ja. Je ziet het voor je ogen gebeuren, hoe het zou kunnen eindigen met jou, hè?
Ja, inderdaad.
Dus er zijn veel mensen die dat voor hun ogen zien gebeuren, hè? Wiens ouders Alzheimer hebben, dementeren.
Absoluut.
En die, ja, ze zeggen altijd verdwijnen terwijl ze eigenlijk nog niet verdwijnen. Je moet afscheid nemen van mensen die nog niet weg zijn. Daar komt het wel een beetje op neer.
Ja, Jean-Paul van Bentegem, de VUB-filosoof, heeft het in het tijdschrift van het UZ Brussel een column geschreven en hij beschrijft daar hoe je eigenlijk afscheid neemt van iemand die blijft leven. En dat is het eigenlijk. Hè. Toen ik vorige zondag bij mijn eigen moeder was in de serviceflat met begeleiding, dan ze herkende mij. Alhoewel herkennen, ik moet dat waarschijnlijk tussen aanhalingstekens zeggen, want ik weet eigenlijk niet wat herkennen voor haar betekent. Maar een beetje later in het gesprek vroeg ze of ik haar schoonzoon was. En dan dacht ik, oei, dus ja, dat is natuurlijk heel, heel confronterend.
Ja, dat is hard, hè, want ja. Ze weet misschien wel dat ze jouw gezicht kent, maar ze weet misschien niet meer hoe jij heet.
Voilà, dat is het. En dat is misschien toch een aspectje dat ik even wil, iets dat ik even wil zeggen. Dat is, ja, je wordt zelf als mantelzorger of als familie, zoon, kinderen, omgeving, daarmee geconfronteerd. De eerste prioriteit is natuurlijk haar eigen gevoel. Ik probeer mijn eigen gevoel wat onder controle te houden. Dat is niet evident in zo'n situatie. Maar het belangrijkste is hoe zij zichzelf voelt. Je hebt soms de neiging om je eigen gevoel op haar over te dragen, maar het belangrijkste is dat haar leven nog kwalitatief is en zich nog goed voelt.
Maar dat kun je haar niet vragen.
Maar dat is een probleem. We hadden een tijdje geleden, een week of twee geleden, een gesprek met de huisarts. De arts die haar in die serviceflat, in dat rusthuis behandelt. En de vraag was, ja, wat moeten wij in bepaalde medische slechte omstandigheden als haar gezondheid verslechtert? Denk maar, ze valt, ze breekt een heup, ze gaat naar een ziekenhuis, ze moet geopereerd worden, ze gaat in totale euthanasie, dat is een lapsus waarschijnlijk, totale verdoving. Wat moeten we nog doen? Wij moeten als kinderen in de huid van ons moeder kruipen en dat voor haar beslissen. Dat is verschrikkelijk moeilijk, want inderdaad, we kunnen het haar niet meer vragen. Ik herinner mij nog ik denk dat het 2 of 3 jaar geleden was, toen ze nog in een andere serviceflat appartement was, dat ik dat even met haar heb aangekaart, heel voorzichtig. Nu, het is niet iemand die het karakter heeft om daar zware bedenkingen over te hebben.
Ik ook niet uit de tijd komt om daar zware bedenkingen bij te hebben.
Ik vermoed dat dat ook wel iets met generaties te maken heeft.
Zijn dat niet gewend?
Het ingrijpen op je eigen leven, dat is toch een relatief recent fenomeen. Maar ik zat met haar aan tafel en zij zei relatief negatieve dingen over haar situatie. Waarom moet dit nog? En ik, ja, dat is toch niet leuk? En ik heb geen auto meer, ik ben niet meer autonoom en zo. En ik zei tegen haar, mama, maar je kan daar wel iets aan doen als je wil. Je kan een papier tekenen, want als hij echt vindt dat het niet meer kan, dan kan... Maar ja, jongetje, ja. Dus ze praten het weg, ja. Of ze lachten het weg.
Volgens mij kan ze dat papier ook niet meer tekenen, want is het te ver heen?
Dat is de vraag. Ik ben natuurlijk geen arts, dus ik weet niet op welk moment die fase... Het bekende Hugo Claus geval. Hugo Claus heeft het gedaan omdat hij ook al eerste tekenen merkte. Dus hij kon het blijkbaar nog doen. Maar inderdaad, in de situatie van mijn moeder kan het niet meer, denk
nee,
ik.
Nee, ze is te ver heen.
En het is niet meer, het is niet meer mogelijk om het met haar te bespreken.
Nee, jij ziet dat aan. Je denkt, ze heeft niks beslist vroeger, dus ze kan nu ook niks meer beslissen. Hè. Ze heeft niks op papier gezet, dus het kan nu niet meer. Nee. Het zou ook te gek zijn dat dat wel zou kunnen, natuurlijk. Wetend dat het zo voor haar is en wetend dat de kans bestaat dat jij ook die kant op gaat, neem je dan alvast beslissingen om het anders te doen?
Ja, absoluut.
Enfin, voor zover dat kan natuurlijk.
Ik zou zeggen voornemens. Hè, want je weet nooit wat je op dat moment gaat willen doen. Maar wel voornemens. Maar dat dateert al van voor de ervaring met mijn moeder. Omdat ik in een pluralistische zorgorganisatie werk. Waar euthanasie, wat recht op zelfbeschikking hoog in het vaandel gedragen wordt. Maar... Dus het idee daarover nadenken is niet nieuw.
Nee, maar voornemens, daar hebben jouw kinderen ook niks aan. Hè?
Nee, maar ik heb het wel aan hen duidelijk gemaakt. Dus ik heb, dat is een absoluut geen taboe onderwerp. Ik ben daar heel open over, zowel naar mijn echtgenoten als naar de kinderen, naar mijn omgeving. En ik moet zeggen, 1 keer op 3 als ik bij mijn moeder wegga, zeker als ik daar alleen wegga, dan kom ik werkelijk buiten heel, heel zwaarmoedig. En ik ga dan naar de wagen, naar de parking, vlak voor het ziekenhuis. En als zij nog een beetje geconcentreerd is, staat zij aan het venster en ze zwaait. Ik doe mijn venster open, ik steek mijn arm goed zichtbaar uit het venster, want ze is snel verstrooid uiteraard. En dan rijd ik weg. En dat is zo'n verschrikkelijk moment. De kwetsbaarheid, de hulpeloosheid die je daarin ziet, is echt zo verschrikkelijk dat ik elke keer denk, dit wil ik niet.
Nee, en dit wil je kinderen ook niet aandoen.
Nee, maar natuurlijk ook dit weer, dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Maar daarom mijn bemerking naar mijn moeder. Ik vind... Ik bedoel, de vraag is, hoe zal ik mij voelen op dat moment? Dat een enorm proces is voor de kinderen, vind ik eigenlijk nog even geschikt als de persoon zelf zich goed voelt. Alleen in de situatie van mijn eigen moeder krijg ik tekenen dat dat niet zo is.
Maar jij denkt, dit wil ik niet.
Nee.
Je kunt nu niet beslissen. Je kunt niet op papier zetten, 1 keer ik die en die symptomen
dat
vertoon.
Waar. Dat is absoluut
geven
waar.
Jullie mij maar een spuit op nu heel cru. Dat gaat niet, hè? Nee, dat mag
dat
niet. Daar
waar,
zal niemand naar luisteren. Nee. Wat kun je dan wel?
Wel, je kan op het moment dat er een situatie is, zelfs als je al gedementeerd zou zijn, en er is een situatie waar je bijvoorbeeld extra medische hulp, chirurgische ingreep nodig hebt, zou je duidelijk aan je kinderen kunnen zeggen van, je hoeft mij niet nadien te helpen, laat het maar zo. Dat kan je doen. En 2, als je natuurlijk de eerste symptomen voelt, zou je een beslissing kunnen nemen.
Als je een diagnose hebt, hè?
Wel, ja, maar ik denk, goed, ik moet hier vandaag bij jou zijn. Ik had ook misschien thuis kunnen zijn, rustig ontbijten. En dan had ik om 9:45 een telefoon gekregen om te zeggen, meneer Rickman, wij hadden u hier verwacht. En ik denk dat ik dan zou zeggen, oei, dit is een verstrooidheid die niet mijn gebruikelijke verstrooidheid of vergeetachtigheid is.
Het is ook geen ouderdom die opduikt.
Nee, dan is de vraag, wat van alle dingen die ik nog graag doe, die mijn kwaliteit van het leven bepalen, ga ik misschien niet meer kunnen doen en is het dan nog de moeite waard? En ik denk dat dat iets is dat je maar op het moment zelf kan beoordelen. Maar dat is het wat het zal maken, denk ik.
Ja.
En dus je kan op voorhand natuurlijk wel intenties hebben en Ik vind die intenties heel belangrijk. Wat ik een ongelooflijke moeilijke beslissing vind, dat is waar ik naar verwees, dat gesprek met de arts, dat de kinderen zonder kennis van wat de betrokken ouder, in dit geval mijn moeder, die nog leeft, mijn moeder, zou willen, dat wij dat moeten gaan beslissen. En dat vind ik, ik zeg altijd, iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat hij doet. Dat hangt van situatie af tot situatie, van mens tot mens. Blijkbaar dementeren niet alle mensen op dezelfde manier.
Nee, maar je kan het haar niet kwalijk nemen ook, hè, dat ze het niet duidelijker heeft gekomen.
Nee, absoluut niet. Nee, want ook dit, bedoel, niet iedereen. Ik denk dat ik daar heel nuchter en rationeel nu in deze fase over nadenk. Niet iedereen moet dat doen. Dit zijn ook geen evidente gesprekken.
Nee. Je zou het nog nuchterder kunnen aanpakken en je inschrijven als proefpersoon. Zeggen, nee, je bent misschien nog geen 60. Dan kan het niet. Zeggen, ik ben bang. Ik wil uitsluitsel. Ik wil zekerheid over ja of nee. Het zou ook nee kunnen zijn en dan kun je verder met je leven. En het zou ja kunnen zijn en dan doe je wat je moet doen.
Ja, dat is waar. Dat zou je kunnen doen. Maar dan denk ik, ja, de vraag is of dat. Dat is iets wat men vaak zegt van informatie. Hè. Informatie levert niet altijd geruststelling op. Hè. Weten, men zegt altijd kennis is macht. Ik ben er niet van overtuigd. Soms is kennis onzekerheid. Want je weet het dan. Wanneer begint het? Hoe gaat het verlopen? Mijn moeder is al 15 jaar bezig met het dementeren. Hè. De eerste tekenen waren er al. Als familie onderschatten wij dat. Maar mijn vader merkte dat al toen hij nog leefde.
Als familie wil je dat ook niet
zien. Ja, en dan misschien overlijd je wel aan iets anders, nog voor het echt in zo'n extreme situatie van dementie zit. En heb je allerlei dingen gedaan die je niet had moeten veranderen. Dus ik denk dan, oké, als de eerste tekenen er zijn, ik denk dat ik dan wel bevestiging zou vragen. Dat wel.
En dan communiceren met je kinderen.
Absoluut.
En met je partners.
Oh, ik denk dat ik dat heel open
dan,
zou doen.
Ja, dat deed de generatie voor ons niet. Dat kon ze ook niet. Daar was het de tijd niet voor.
Inderdaad.
Ja. Heeft het ook positieve kanten, de dreiging van?
Wel, het heeft positieve kanten in de zin van dat ik nog meer dan ooit, denk ik. Het klinkt als een cliché, maar pluk de dag. Hè. Ik bedoel maar, we zien op tv alle vele erge dingen en tegelijkertijd ergen we ons dood. Ik had mij kunnen ergeren nu tijdens de file. Ja, ik ben gewoon op tijd vertrokken. Ik bedoel, dat is een andere manier om ermee om te gaan. En dat denk ik, ik doe het nu. Ik ben 59, ik ben in mijn laatste jaar van een doctoraat bezig. Waarom doe je op die leeftijd een doctoraat? Ja, nobody knows, ik doe dat.
Om je geheugen te trainen.
Het is wel waar, dat is bijvoorbeeld een effect. Je hoort dat vaak van, blijf je geheugen testen, trainen. Ik doe het niet daarvoor, maar ik heb wel al gedacht, het kan daarvoor zeker geen kwaad. En dus ik denk ook wel daardoor, nog een keer, het is een samenvatting, ik zou het anders ook doen. Maar ik denk ook heel bewust, ja, blijf maar mentaal bezig. Want misschien kan ik het op die manier wel wat uitstellen als het ooit gebeurt.
Mentaal bezig zijn is ook een liedje schrijven bijvoorbeeld. Hè?
Ja,
je bent een beetje muzikaal aangelegd. Je hebt een liedje voor je moeder geschreven, over je moeder. En over wat er gebeurt, terug te vinden op iTunes.
Ja.
En de opbrengst gaat naar de Alzheimer Liga.
Absoluut.
Zou ze luisteren nu?
Ik denk het niet, omdat ze vandaag in de fase zit dat ze eigenlijk zelfs niet meer in staat is om de radio aan te zetten of de tv aan te zetten. En ze kijkt vandaag naar bewegende beelden, maar ze weet eigenlijk niet meer wat ze ziet. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb het ook niet aangedurfd om, het liedje bestaat nu een jaar ongeveer, om het haar te laten horen. Nu en dan, inderdaad, communiceer ik wat rond mijn eigen heel persoonlijke, individuele ervaring met Alzheimer en Alzheimer-patiënt. Ik durf haar niet mee confronteren, omdat je hoort ook soms dat Alzheimer-patiënten in dat bewustzijn in een depressie kunnen geraken. Nu, ik denk dat zij daar al over is. Maar wat help ik haar met haar daarover te vertellen? Ik ben daar te bang voor. Ik ben ook geen psycholoog, dus ik. Dat is ook. Vind ik het heel moeilijke daaraan. Dat is natuurlijk niet mijn verhaal, het verhaal van omgaan met zo'n patiënt. Je leest daarover, maar. Ja, doe je goed of doe je niet goed? Hè? Ik heb zelf denk ik een natuurlijk gevoel voor humor. Dus ik maak vaak mopjes met haar, omdat ik denk dat haar mentaal wakker houdt. Maar ja, ik heb haar een week of twee weken geleden gevraagd of ze dat kwam ter sprake omdat ik een foto zag in de inkomhal van het rusthuis. Haar met een priester. En ik vroeg haar, ga jij naar de Eucharistieviering op zondagmorgen? Nu, mijn moeder is voorzitter van het Willemsfonds geweest en is vrijzinnig. Maar ze stond wel op de foto tijdens de Eucharistieviering. En ze zei, nee, nooit, zei ze. En ik zei, mama, geloof jij eigenlijk in God? En nu, het is iemand die zeer graag een portootje drinkt en we gunnen haar dat graag. En ze zei, eerlijk gezegd, jongetje, ik geloof in Porto. Dat is heel grappig, maar dat is natuurlijk ja, heel intriest tegelijkertijd. En dat is het denk ik, de grote gespletenheid die je dan als mens hebt. Je ziet iemand weggaan, je ziet iemand afscheid nemen. En dat is, daarover gaat ons lied. Hè. Het gevoel dat ik heb is, dat is, we wandelen met haar mee, met bagage. Ik draag en mijn broer en het gezin dragen de bagage van mijn moeder. En elke keer weer is er weer een stapje. En zij stopt een stukje van haar bagage, van haar geheugen in onze bagage. En zij houdt minder geheugen achter en wij blijven ermee achter.
Goed,
dat is, mag ik nog één? Het is een anekdote hoor, maar dat is het verhaal van doe dat niet aan je kinderen aan. Ik heb mij en samen met mijn broer bezig gehouden met het leegmaken van het huis van mijn ouders. En het probleem is dat je een hele pak dingen weggooit die een herinnering zijn die veel belang hadden voor je ouders. En dat is het gevoel dat ik heb. Als ik mijn huis, als ik in een dementiefase zit, ga ik het voor een stuk zelf al schoonmaken. Want mijn kinderen gaan een enorme opdracht hebben en zij gaan niet weten wat ze moeten weggooien. En dat is mentaal zo, maar dat is ook letterlijk zo. Dat is ook een stapje wat ik gezet heb.
Dit is voor
ervaring.
Jouw moeder, ze zal het niet horen,
nee.
Maar het is wel voor haar.
Absoluut.
Meneer Eekman, dank u wel.
Dank u wel.